Goedemorgen. Ja, deze openingsdia heb ik erop gezet. Ik ben de laatste 2-3 jaar best wel geïnspireerd door wat verschillende sprekers die hier komen tegen ons als gemeente gezegd hebben, ons toe opgeroepen hebben, ons toe uitgedaagd hebben. Maar soms dan kan je het ook nog wel eens vergeten en dan onthoud je het niet en misschien, en als je het niet meer weet en het niet onthoudt, dan doe je er misschien ook niet zoveel mee. Dat geldt zowel persoonlijk als voor ons als gemeente. Dus ik dacht, ik ga dit toch eens een keertje terughalen. Zeker als iemand van ver komt en door God geïnspireerd is en ons wat dingen brengt, dan is het goed om daarop terug te grijpen. Maar het is een vraag, dus wie kan daar nog iets op zeggen? Wie herinnert zich nog iets van wat Rudy gezegd heeft? Margot? Ik dacht dat je vinger opstak.
Nou, wat in mijn hoofd opkwam, dat wij de opstandingskracht hebben.
Ja, heel goed, heel goed. Ja. Nog meer?
Dat ze zoveel mooie gemeentes hebben gesticht.
Dat sprak mij heel erg aan. Ja, nou dat is zeker aansprekend. Ja.
Maar dat je elke stap wat je doet, dat God dat weet, zeg maar. Dus wat ga je doen, welke stap neem je? Zoiets was er ook.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, een antwoord is niet goed of fout, hè. Dus, kijk, want ik ben een beetje geholpen door Arend. Die heeft mij het Albanees en de Nederlandse vertaling gestuurd van de preek. Ik laat jullie het kort zien. En je hoeft ze niet allemaal nu te onthouden, want ze komen nog een keertje terug straks. Hij had 4 punten genoemd. En dan nog wat andere dingen daaromheen. En dat ging om de kracht, de opstandingskracht die al genoemd is. Om de liefde en de genade en de compassie en Gods plan voor ons. Dit is wat Rudy over de kracht gezegd heeft. En hij heeft er meer over gezegd, maar dit is een soort samenvatting ervan. He, dus de kracht van Jezus wordt zichtbaar in jouw leven, in jouw situatie en in de kerk. De kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt, die leeft in jou. En over de liefde heeft hij onder andere dit gezegd. Wij moeten de liefde van Christus binnen in ons kennen. Maar de liefde van Christus kennen is, de liefde heeft haar armen open en zegt, kom, ik wil vergeven, herstellen en vooruitgaan. En dit is gezegd over genade en compassie. Een diep gevoel van medeleven en medelijden voor een arm of ongelukkig persoon en het verlangen hem te helpen. En kijk dan hoe God naar ons omkijkt. En eigenlijk is dit soort ook een soort oproep om bewogen te zijn met de mensen die verloren zijn. En dit heeft hij onder andere gezegd over Gods plan voor ons. Wij zijn een lichaam waarin Christus in ons woont. En net zoals het lichaam veel leden heeft en verschillende functies heeft, zo hebben wij ook gaven van dienstbaarheid om het lichaam van Christus te dienen. De kerk is van Christus, hij heeft alle macht aan de kerk gegeven. We kunnen meer dan we denken. Wat zegt de schrift? Ik zal werken doen die ik doe, maar zelfs groter dan wat ik deed. Dus dat gaat eigenlijk over dat Jezus zegt dat wij de werken zullen doen die hij deed, maar zelfs groter dan wat hij deed. Dat is nog wel wat. En het heeft mij ontzettend geïnspireerd toen. En soms kun je als gemeente toch in een positie zeggen van, is dat werkelijk waar? Is dat werkelijk mogelijk? Ik wil je meenemen naar de geschiedenis van de kerk. Jezus begon met 12 discipelen. Hij had nog 70 andere volgelingen eromheen. Die zond hij uit, die liet hij niet alleen preekte hij niet alleen tegen, hij liet ze ook de dingen doen die horen bij Gods koninkrijk. En dat is nogal wat, hij zond ze erop uit om zieken te genezen, demonen uit te drijven. Hij liet ze ook het evangelie van het koninkrijk prediken. Hij zei, als mensen geen tijd hebben of er geen aandacht aan besteden, ga naar het volgende huis, schud het stof van je af, enzovoorts, enzovoort. Op Pinksterdag groeide dat uit naar 3000 mensen, naar de toespraak van Petrus. En in de jaren daarna verspreidde het zich. In het Romeinse Rijk, maar ook in het Perzische Rijk, in Armenië en Georgië, Ethiopië, Arabië, Midden-Azië en India. Dat was eigenlijk vrij snel. Als je goed herinnert wat Jezus zegt over het koninkrijk van God, dan zegt hij daar heel veel over. Tegelijkertijd zegt hij tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het bijzondere is dat Jezus dus geen revolutie predikte. Er werd niet opgeroepen tot opstand tegen het Romeinse Rijk, om een nieuw Messiaans-Joods Rijk te vestigen. Maar het Rijk veranderde wel van binnen. Omdat er steeds meer christenen kwamen, werden de christelijke waarden overgenomen. Ik heb hier geschetst, jaar 306 miljoen volgelingen, jaar 350, 33 miljoen volgelingen. Ondanks de vervolging werden christenen op een gegeven ogenblik van impopulair populair. Dat had ermee te maken dat zij dus aan armen en naasten zorg deden, dat zij lieten zien wat liefde was voor mensen die bij hen hoorden in hun eigen kring, maar dat ze ook lieten zien wat liefde was voor anderen. En uiteindelijk werden ze daarmee stiekem populair en dat ging helemaal in tegen de harde Romeinse wereld van die tijd, die gewoon een hele harde cultuur had. En verschoppelingen werden gewoon verstoten. En als je niet mee kon komen, had je pech. En armen, dat waren mensen om op neer te kijken. En de christelijke kerk ging er anders mee om. En dat was stiekem de kracht ook van Gods koninkrijk. En ze hebben dus het Romeinse Rijk nooit omvergeworpen, maar ze hebben dat Rijk van binnenuit langzaam maar zeker veranderd. En dat is het bijzondere, dat is de kracht van het evangelie. En dat is een kracht van God die nog steeds geldt, ook voor ons. Als de kerk toen zo kon groeien, en dat gaat tot vandaag door. Ik heb jullie verteld over Kazachstan, waarin het koninkrijk zich nog steeds verder verspreidt. Rudy heeft inderdaad verteld over verschillende gemeentes die gesticht zijn. Dus het koninkrijk van God breekt zich ook daardoor. Er is geen enkele reden waarom wij dat niet hier zouden moeten kunnen mogen verwachten. Ik denk dat dat een deel van Rudy's boodschap was, dat hij ons wilde inspireren. En we hebben het nodig om dan los te komen van oude gedachtenpatronen. Dit is wat ik stiekem wel eens proef, zelf misschien wel eens gehad heb. Wij zijn klein en we worden steeds kleiner. En ja, nou ja, eigenlijk denken we van, we gaan maximaal 10 jaar de laatste vragen naar het licht uit te doen. Maar dat is niet Gods droom, daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof dat God een hele andere droom heeft. We zijn begonnen met alfagroepen, ze zijn misschien klein, maar God is begonnen. En ik geloof dat God meer wil. Dus we hebben het nodig om de, misschien zoals het in het verleden een aantal jaar geweest is. We hebben natuurlijk wel wat dingen gezien en meegemaakt. Ze zeggen in de beleggingswereld wel eens, en dat is dan een positieve zin van, resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Andersom moet je misschien zeggen, als je een aantal jaren van wat minder meegemaakt hebt, is dat geen voorspelling van Gods boodschap voor de toekomst. Ik geloof dat God meer voor ons wil. En niet omdat wij per se zo groot moeten zijn, maar omdat Gods verlangen is om die mensen die hem nog niet kennen, om die te redden en die bij hem te brengen. Het gaat niet om ons, het gaat niet om dat wij een supergrote gemeente zijn. Dat vind ik allemaal niet interessant. Maar ik vind het wel interessant dat mensen de Heer leren ontdekken en leren kennen. En ik denk dat we dat allemaal hebben. Ik proef bij jullie allemaal vaak dat verlangen. En we hebben soms stiekem ook een boodschap, ja, niemand wil er meer naar luisteren, dat denken we. En niemand vindt, mensen zijn afgestompt en, en ze hebben dat vaak niet. Wat ik zelf gemerkt heb, is dat vaak mensen niet beleerd worden. Ik moet zeggen, dat heb ik zelf ook. Als iemand tegen mij gaat prediken zo, dan sluit ik mezelf ook een beetje af. Denk ik, heb je weer zo iemand? Dus dat is vaak wat mensen niet willen. Dat wil niet zeggen dat ze niet openstaan voor het goede nieuws, juist in deze tijden. Wat maken we nou vandaag weer mee? Gisteren weer een moordaanslag op een presidentskandidaat, wat je ook van hem mag vinden. Het is een afschuwelijke tijd waarin we leven. Nou is dat eigenlijk altijd al zo geweest. Er zijn meer afschuwelijke tijden geweest. Maar mensen hebben behoefte aan een boodschap van hoop, geloof en verwachting. En laat ze dat proeven. En misschien moeten we leren mensen niet te beleren, maar ze hoop en verwachting te bieden. En misschien moeten we leren, want dat heb ik wel vaak gemerkt, als mensen mij een verhaal vertellen. Ik heb dat op de gekste plekken meegemaakt. En ik zeg dan van, joh, ik kan je probleem niet oplossen en ik vind het nogal wat. Ik vind het nogal heftig, maar ik zeg van, vind je het goed als ik met je kan bidden? En ik heb dat op de raarste plekken gedaan, waar mensen zeggen van, hoe kun je daar nou bidden? Maar ik doe het wel. En ik heb eigenlijk zelden meegemaakt dat iemand zegt, doe maar niet. De meeste mensen zeggen, nou ja, ik geloof er zelf niet in, maar jij erin gelooft. Ik vind het wel fijn als je het doet. Ik kom terug op de dingen van Rudy. Dus dit, negatieve gedachtes, moeten we gewoon ergens in een kerker schoppen. Krijgsgevangen maken voor Jezus Christus staat daarover. Schop ze in de kerker, doe de deur op slot, gooi de sleutel weg. En heb dat soort gedachtes gewoon niet weer, negatieve gedachtes. Hij gaat niet verder. Ah. Nou, dus dit is weer, ik zei al, ik herhaal hem nog even. Dit is de kracht waar Rudy het over had. En dat die kracht in jou leeft. Ik wil jullie wat bijbelversen laten zien die dat ook bevestigen. Paulus zegt, ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Het is nogal wat, die kracht van die opstanding. Als iemand lichaam uit de dood opgewekt wordt en er staat, die kracht zit in jou, dan is dat geweldig sterk. En hij zegt ook, maar wij hebben de schat in aarden vaten, zodat we de alles overtreffende kracht van God zou zijn. En nou, niet uit onszelf, ik heb hem dus, en niet uit ons. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier de mij meest passende vertaling gebruikt. De alles overtreffende kracht vond ik een hele krachtige vertaling. Dus die kracht, die is van God, maar die zit dus ook in ons. Als de Heilige Geest in je woont, dan heb je die kracht. Jezus zei tegen de discipelen, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde der aarde. Daar staat in de grondtekst voor de kracht dynamis. Dat woord kennen we wel. Wie durft het daarop even te benoemen wat het is?
Dynamiet.
Dynamiet. De kracht die in jou is. En dat betekent nogal wat. Dat betekent dat je heel veel kan verwachten. Als je naar jezelf kijkt niet, maar de kracht van de Heilige Geest woont in jou. En je zegt misschien dat gold voor de discipelen toen Jezus tegen hen uitsprak. Maar wat was de opdracht van de discipelen? Om discipelen te maken die we discipelen moesten maken, die we discipelen moesten maken, die we discipelen moesten maken. Dus die belofte geldt ook voor ons. Dat betekent dat de beloftes uit Matteüs 28 en Markus 16 ook voor ons gelden. In Matteüs 28 zegt Jezus, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus Jezus zegt, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En hij zegt, als jullie op weg gaan, dan ben ik met deze macht bij jullie. In Markus 16 staat het wat anders. Trek de hele wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen. Zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven. Zij zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal het hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tot hen gezegd had, werd de Heer opgenomen naar de hemel en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En wat deden de discipelen? En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met tekenen die ermee gepaard gingen. Ik hoor er vaak discussies over, het gaat niet om de tekenen. Nee, maar de tekenen zijn wel een bevestiging van Gods Koninkrijk. Het hoort met prediking en dit hoort het eigenlijk gepaard te gaan. Dat gebeurt in het Nieuwe Testament, dat gebeurt door de eeuwen heen en dat gebeurt nog steeds. Ik heb het jullie verteld dat het in Kazachstan gebeurt. En ik heb geen antwoord waarom het niet altijd gebeurt, maar het is wel een belofte die de Heer geeft. En wat ik denk, als er dynamiet in ons zit, dan is dat mogelijk. En dan is het ontzettend zoeken naar die dingen, maar het is wel wat hier staat. Oh, dat wilde ik er nog over zeggen. Er zijn discussies over Markus 16, dat hoofdstuk later aan de Bijbel toegevoegd zou zijn en niet in de oorspronkelijke tekst stond. Dat werd ook ooit eens tegen Corrie ten Boom gezegd. Toen zei Corrie ten Boom, als de Heer dan al zoveel kracht kan geven aan een hoofdstuk wat dan misschien later toegevoegd is, hoeveel krachten meer kan hij niet geven aan de hoofdstukken waarvan dat zonder twijfel niet zo is? En hier vinden we het eerste deel is weer het citaat uit Johannes 14. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Wat zien we bij Petrus? Iemand die denkt dat ik ga hem goud of zilver geven. En hij zegt dat heb ik niet, maar ik zeg u in de naam van Jezus, van Nazareth, sta op en loop. Hij pakt hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Wat hier gebeurt is aan de ene kant dat we de kracht van de Heilige Geest heel duidelijk werkzaam zien. We zien ook wat er gebeurt. Gods lof wordt verkondigd, Gods Koninkrijk wordt groot gemaakt. Die dingen horen wel bij elkaar natuurlijk. Het gaat niet om een kermisactie. Het gaat erom dat Gods Koninkrijk groot gemaakt wordt. Ik snap best wel eens de gevoelens van kritiek van ja, het gaat alleen maar om het soort mooie effect. Nee, het gaat erom dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. En dat hij gelooft en geprezen wordt. En dat daardoor dus ook andere mensen tot geloof komen. Dat is het doel ervan. En daarom hoort het bij elkaar. En weet je, ik denk dat Petrus geïnspireerd was door de Heilige Geest, dat hij daarom durfde uit te spreken. Ik weet niet hoe het werkt. Ik grijp even terug naar een preek van Willem Tucker. Als jij zegt van, ik voel de kracht van God doordat ik koffie uitdeel en zo het koninkrijk zichtbaar maak, dan ga je lekker koffie uitdelen. Laten we elkaar niet beoordelen op hoe we dat koninkrijk zichtbaar maken. Maar laten we wel geloven allemaal dat die kracht van God in ons is en dat we op de manier die God ons geeft dat zichtbaar mogen maken. En als we dat met elkaar doen, dan zijn we één van doel en één van zin. Hoe verschillend we ook zijn en hoe verschillend we het misschien ook doen. De liefde. Nou, dit is weer een citaat van Rudy. Ja, dus de liefde heeft open armen en zegt, kom, ik wil vergeven en herstellen en vooruit gaan. En mensen, dat is aan de ene kant zo broodnodig om mensen te vergeven, te herstellen en vooruit te gaan. Tegelijkertijd is het ook zo buitengewoon moeilijk. Ik heb in mijn eigen leven vaak, ook de afgelopen maanden wel situaties gehad dat ik boos was. Ik kon er soms slecht van slapen. En dan moet je loslaten en moet je zeggen, Heer, ik wil in die vergeving staan. Ik wil in die liefde en die aanvaarding staan. En ik wil met open armen staan. Naar die mensen die zo anders zijn. Weet je wat het geheim van kerk zijn is? Dat ik hier een familie heb, of vrienden, met wie ik dat van nature misschien nooit geweest was. Ik zal het je eerlijk zeggen, ik wil niemand veroordelen. Ik ga ook geen mensen zeggen, met jou was ik wel vrienden geworden en jou niet. Maar als ik geen christen was en niet hier in Gods gemeente zat, waren er een aantal mensen die nooit mijn vrienden waren geworden. Het geheim van Gods gemeente is dat ik leer vrienden te worden met mensen die zo anders zijn dan ik. Die zo verschillend zijn dan ik. Maar dan moet ik wel in die liefde, die aanvaarding en de vergeving gaan staan. En dat gaat niet altijd van het zo makkelijk. Dat is soms ook tijd met de Heer apart nemen. Zeggen van, Heer, ik ben zo boos. En boosheid mag er soms wel zijn. Of ja, boosheid is er soms gewoon, weet je. Of het nou goed of fout is, het is er soms. En je moet daar soms mee dealen. En moet je het bij de Heer brengen, moet je het afleggen. En dan vragen om de Heer dan ja, de liefde voor die ander te geven. Als je het zelf niet hebt. Ik werk natuurlijk een beetje in de financiële wereld. En ik heb het wel eens zo gezegd. Soms moet ik iemand als het ware een lening geven, een kleine kortlopende lening. En ik heb het niet, ik heb het geld niet. En dat bedoel ik geestelijk gesproken. Wat ik dan ga doen, is dan ga ik naar de Heer toe en zeg ik, Heer, wilt u mij eerst even een dikke hypotheek geven, zodat ik geld heb, dat ik die andere een lening kan geven. Dat is een beetje de manier waarop ik het probeer te vertalen. En ik zou even zeggen, dat gebed is altijd verhoord geweest. De Heer heeft mij nooit zo'n hypotheek geweigerd. En daarna had ik dus geld, en geld is dan een beeldspraak voor de liefde en de aanvaarding, om de ander die lening te geven. En dat had ik in eerste instantie niet, maar de Heer gaf mij die hypotheek. En dan had ik dan weer geld om de lening te geven aan de ander. En die lening hoeft niet terugbetaald te worden trouwens. We kennen deze woorden. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Weten jullie dat er mensen zijn geweest die nieuw in onze gemeente waren. En die na afloop tegen mij zeiden van op dat moment. Ik weet nog niet zeker of God bestaat. Maar toch denk ik wel dat hij er is, want jullie hebben zo niks met elkaar, jullie hebben elkaar lief, dat zie ik. Aan de onderlinge liefde zag hij Gods aanwezigheid. Wij vinden dat hopelijk normaal, dat we zo met elkaar omgaan. Maar soms beseffen we niet hoe bijzonder dat is. Jezus bidt ervoor in het hoge priesterlijk gebed. Heilige Vader, bewaren door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. En ik heb het vaker gezegd, één zijn is niet altijd dat je het in alles eens bent met elkaar. En soms gaat het over bijbeluitleg. En als dat niet om hoofdzaken gaat, denk ik van, ik kan leren van de ander en de ander kan leren van mij. En dan zal ik jou verklappen dat ik het soms niet eens ben met mezelf. En zal ik je verklappen dat er dingen zijn waar ik nu anders over denk dan 3 jaar geleden. En zal ik je verklappen dat ik hoop dat ik over 2 jaar over een aantal dingen anders denk dan nu. Want anders ben ik blijkbaar in die 2 jaar nooit bereid geweest iets nieuws bij te leren. En met laten scherpen door de Heilige Geest een nieuw inzicht te leren. Dus ik hoop dat ik over 2 jaar dingen kan benoemen van ik zeg, denk ik nu toch een tikkeltje anders over. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij nooit gezien heeft liefhebben als hij de ander die hij wel ziet niet lief heeft. We hebben ook dan dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Hier zie je ook weer dat het een soort ja, opdracht is. Het komt niet altijd vanzelf, het is ook een soort oefening. Ik ben zo dankbaar dat we dat met elkaar kunnen leren. Ik zie in de wereld om ons heen dat het soms zoveel moeilijker is. Nou, nog wat versen erover. Zoals de Heer u vergeven heeft, moeten we ook elkaar vergeven. En bovenal kleedt u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Kleedt u in de liefde. Filippenzen, schrijft Paulus, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. één in liefde, één in streven, één van geest. Ik vind hier altijd de nieuwe vertaling, die trof mij toen die net uitkwam, zo bijzonder. In de oude vertaling staat die anders. Maar dit hielp mij zo erg naar mezelf toe, naar mijn eigen ziel, van hoe ik, hoe het mij helpt om dingen te herkennen. Handel niet uit geldingsdrang. Dacht ik met mezelf, oké, als het erom gaat dat ik dus dingen doe omdat ik eigenlijk stiekem mijzelf vooraan wil plaatsen, dan is dat niet goed. Het moet zijn uit dienstbaarheid. En acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. We zijn bij het derde punt van Rudy. Genade, compassie. Een diep gevoel van medeleven en medelijden voor een arm of ongelukkig persoon en het verlangen hem te helpen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Ik vind het soms ook heel moeilijk. Ik werk nog steeds in Rotterdam. En daar kom ik nog steeds wel eens van die bedelaars tegen. En het is niet altijd zo dat ik vol compassie ben. Soms irriteer ik me er ook aan. Heb ik haast en dan staan ze weer om een euro te bedelen. Terwijl ik nauwelijks meer contant geld bij me heb, weet je wel. Dus ja, dat is dan ook nog een dingetje. Je zou zeggen, in het vervolg moet je zorgen dat je contant geld bij hebt. Ik kan in ieder geval altijd wat weggeven. Dat is misschien wel een goed idee. Maar ik vertaal het zelf als bewogenheid met hen die verloren gaan. En dat is wat ik... ik ga geen namen noemen, dat is misschien ongemakkelijk, maar ik heb met een aantal mensen van jullie dat heel diep geproefd. Bij mezelf mag dat wel weer meer groeien. Er zit een beetje een probleem in. Ik zal jullie vertellen dat ik daar ooit, 30 jaar geleden, had ik daar een soort discussie over met iemand die vond het moeilijk om te geloven dat de mensen die niet in Christus geloofden, dat die uiteindelijk verloren zouden gaan. Hij zei niet dat het niet waar was, hij was niet iemand van de alverzoening, maar hij had het er gewoon heel moeilijk mee. En toen ik zei toen hij tegen mij zei van geloof jij dat, toen zei ik ja dat geloof ik. Toen werd hij eigenlijk boos op mij en zegt ik snap niet dat je dat kan zeggen. Hij was echt boos. Toen zei ik ja maar weet je wat het probleem is? Als ik daar maar dat echt op me in laat werken, dan slaap ik de hele nacht niet. Nou, toen zei hij, ja, zo ken ik je gelukkig dan weer wel. Maar dus dat is een beetje... bewogenheid kan ons ook een nacht tot gebed aanzetten voor de wereld om ons heen. Het is niet de bedoeling... Kijk, ik ben niet verantwoordelijk voor de bekering van de mensen om mij heen. Dat zijn ze uiteindelijk zelf of zij een antwoord geven op Gods roepstem... En God is, God is hoofdverantwoordelijk, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben verantwoordelijk voor wat ik kan doen. Dat ik getuig, dat ik de liefde laat zien, dat ik bid voor mensen. Ik ben verantwoordelijk voor de daden die ik daarin doe. Ik ben niet verantwoordelijk voor de keuze die iemand maakt of die de hele wereld maakt. Soms oogst je op een plek waar je niet gezaaid hebt. En soms zaai je op een plek waarvan je de oogst misschien niet ziet. En ik heb altijd twee woorden die mij daarvoor helpen. Wij gebruiken het woord verantwoordelijkheid. In het Engels kan je dat vertalen met twee woorden. En dat is responsibility en accountability. Ik vertaal het zo. Responsibility is iets waar ik verantwoordelijk ben voor mijn daden, voor wat ik doe. Accountability is de verantwoordelijkheid voor het resultaat. En dat ben ik niet, dat is de Heilige Geest. Dus dat mag ik loslaten. In die zin hoef ik er niet onder gebukt te gaan, onder de mensen die verloren gaan. Maar mij wordt wel gevraagd die bewogenheid te hebben. Ja, en wat er natuurlijk bij hoort, dat je niet oordeelt. En dat je goed realiseert van als ik over andere mensen zo spreek, dan is dat ook de maat waar ik mee gemeten word. En dan heb ik er één ding eronder gezet wat geen Bijbelcitaat is. Maar wat ik wel een grappige en ook een rake uitspraak vind. En ik moet zeggen, dat doen we dus naar buiten toe, maar soms ook pijnlijk genoeg binnen in de kerk. Dat we oordelen over elkaar. En dan denk ik van, nou, laten we er eens over nadenken. Denken is zo buitengewoon moeilijk dat velen de voorkeur geven aan te oordelen. Laten we toch proberen voor het moeilijke proces te kiezen. Na te denken en te luisteren naar elkaar. En ook naar de mensen om ons heen. Met oordelen dan kom je heel snel in je eigen comfortabele positie. Daarom is het zo makkelijk van, ik weet hoe het zit. En ik weet dat jij fout zit. Of ik weet dat het je eigen schuld is. Had je maar niet dit of dat. Maar nadenken en luisteren en naast iemand staan. Dat is moeilijk. Maar laten wij daar de voorkeur aan geven. En toen had God, Rudy het over Gods plan voor ons. Wij zijn een lichaam waarin Christus in ons woont. Net zoals het lichaam veel leden heeft en verschillende functies heeft, zo hebben wij ook gaven van dienstbaarheid om het lichaam van Christus te dienen. De kerk is van Christus, hij heeft alle macht aan de kerk gegeven. We kunnen meer dan we denken. En dan komt Johannes 14, vers 12 weer. Ik zal werken doen die ik doe, maar zelfs groter dan deze. Ja, er staat hier ik, dat is denk ik een vertaalfout. Jezus zegt het over ons. God heeft voor ons plannen van tevoren voorbereid, staat in Efeze 2, vers 10. De goede werken te doen die God van tevoren voor ons voorbereid heeft. Het is belangrijk dat je eens probeert te zoeken en te ontdekken, wat zijn die plannen voor mij? Vandaag de dag, maar misschien ook in het algemeen. Ik zal niet zeggen dat iedereen dat precies moet weten, maar wie weet wat de roeping van zijn leven is? Wie zou dat kunnen zeggen? Ja. Maar voor jou echt persoonlijk, heb jij iets heel specifieks wat God op je leven gelegd heeft?
Ja, ik denk wel de mensen die niet goed Nederlands spreken, heb ik daar wel meer klik mee. En dan hen ook gebrekkig misschien, maar toch Jezus te communiceren met hen.
Ja, oké, dat is een mooi iets. En het is ook iets waar je vandaag de dag iets mee doet en kunt. Het is niet een helemaal eerlijke vraag van mij. Ik ben er een keer in. Ja?
Ik heb een tekst gekregen toen we bij mijn 23 jaar terug hier kwamen.
Ja?
Maar mijn vriendelijkheid hier bekend.
Kijk. En die vergeet je nooit weer. En dat is een soort leidraad voor jou. Ik heb toen ik 26 was erg geworsteld met de vraag, wat is Gods roeping voor mij? En ik wilde dat graag weten en ik kreeg niet een droom of wat dan ook, of een visioen. Maar ik heb door een proces, heeft God mij wel geleid en ik heb het een beetje zo voor mezelf voorgeformuleerd dat ik anderen, persoonlijk, maar ook in groepen, wil bemoedigen om tot hun volledige ontplooiing in Christus te komen. Dus er zit het kernwoord bemoediging in. Ik vind dat zo belangrijk. Ik was laatst, ik doe er niet toe waar, maar ik was op een verjaardag. En er vertelde iemand mij, die net tot geloof was gekomen, ik heb die en die droom, maar ik ben daar nog niet aan toe, want ik moet zelf nog heel veel herstel ervaren. Ik zeg, dat is goed. Maar hou die droom vast. Als God jou nu een droom geeft, hou hem vast, want het biedt jou, we hebben hoop voor de eeuwigheid, maar het biedt je ook hoop en perspectief voor de toekomst. Ja, ik ben al 40. Ik denk, nou, je moest dus weten hoe oud wij allemaal zijn. Maar God heeft een hoopvolle toekomst voor jou, zei ik. En als dit een droom van God voor jou is, hou hem vast, ook al kun je het op dit moment nog niet doen. En dat is wat ik graag doe. Ik wil graag de dromen van anderen aanmoedigen. En ik wil hun in staat stellen om dat te doen als ik dat kan. En ik kan dat niet altijd, maar de Heilige Geest kan dat wel. Die is zeker een bemoediger, die is zeker een aanspoorder om de dromen en de werken die Christus van tevoren voor jou bestemd heeft, om die tot ontwikkeling te brengen. Dat is ook waarom het mij soms pijn doet als mensen elkaar ontmoedigen of negatief over elkaars dromen praten. Het hoeft niet jouw droom te zijn, hè? Maar het is zijn of haar droom. Bemoedig hem of haar daarin. Jij hoeft er misschien niet eens per se aan deel te nemen. Maar juich voor hem dat hij of haar, dat hij een droom heeft. Dit was de tekst waar Rudy mee begon. En ik vind hem, je krijgt straks de vragen van Rudy ook weer te horen, die hij aan ons, te zien die hij aan ons gesteld heeft. Want dat zijn de goede meedenkers. Maar voor mij is het een afsluiter van wat ik vandaag wilde zeggen. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Met alle heiligen. Ik ben in mijn eentje niet in staat om de volheid van God te bevatten. We hebben elkaar daar zo hard voor nodig. Zo hard nodig om elkaar aan te vullen, elkaar aan te scherpen en elkaar aan te moedigen. En misschien soms elkaar ook in liefde dingen te zeggen. Afgelopen 3 weken hebben 2 mensen in liefde iets tegen mij gezegd. De een durfde het bijna niet te zeggen, die belde mij op. En ik had het niet opgenomen, dus ik belde terug. Hij zegt van, ik zei, je belde. En ik was heel vrolijk. Want we zijn mijn vriend van mijn vrienden van het fietsweekend. En hij zegt, ik wil iets zeggen, maar ik vind het is niet zo leuk. Dus, zijn vrienden, weet je wel, dan moet je wel wat eens kunnen zeggen. Nou, 2 weken later vertelde iemand anders mij iets. En ik ga niet zeggen waar het over gaat, maar het is een stukje persoonlijke verzorging en uitstraling. Het zal ook niet iedereen verbazen dat er bij mij wel eens wat opmerkingen op zo'n goede plaats voor zijn. Nou, ik zei ook van, het is een terecht punt, dus ik word daar niet boos over. Ik ben ook niet gekwetst. Ik vind het fijn dat je dat zegt. Maar zo mogen we liefde ook dingen naar elkaar zeggen. Maar we hebben elkaar dus zo nodig om elkaar aan te vullen. En ook om de volheid van Christus te pakken. Ik kan heel blij zijn. Ik kan helemaal een bijzondere ervaring gehad hebben met God. En ik kan super enthousiast zijn. En ik kan daarmee iedereen en anderen bemoedigen. Maar laat ik mij nou niet verbeelden dat ik dan de hele volheid van Christus in mij heb. Dat kunnen we alleen met elkaar. Nou, dit waren de vragen van Rudy. Ik denk dat we nog wel wat... we hebben nog wel wat huiswerk, denk ik. Hoe zien wij geloof en liefde gemanifesteerd in onze eigen kerkgemeenschap? Op welke manieren kunnen we groeien in ons begrip van Gods wijsheid en openbaring? Zijn de ogen van ons hart verlicht voor de hoop, rijkdom en macht die we in Christus hebben? Leven wij met het besef dat dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt in ons aan het werk is? En hoe kunnen we toestaan dat Christus het hoofd is van ons leven en onze kerk en ons in alle dingen leidt en kracht geeft? Nou, ik denk dit zijn nog wel dingen waar we over door kunnen bidden, met elkaar over door kunnen van gedachten wisselen, met elkaar over door kunnen praten, elkaar in aan kunnen moedigen. En... ik zit even te denken. Ik ga hem toch vertellen. We hadden op kring het laatst ook over de kracht van de Heilige Geest en de bijzondere dingen. En het gaat er niet om dat het altijd bijzonder moet zijn, maar het gaat er wel om dat je soms dingen moet leren. En jaren geleden, ik kwam uit een kerk waarin niet zoveel over de Heilige Geest gesproken werd. Ik wil niet zeggen dat er niet over gesproken werd, maar... En ik was daar meer naar op zoek en ik had daar wat dingen in theorie in geleerd over dat de kracht van God in mij woonde en dat soort dingen. En hij die in u is, is er meer dan die in de wereld is, weet je wel, dus we hoeven eigenlijk nergens bang voor te zijn. En het verhaal heb ik misschien ook wel eens breder verteld, maar ik vertel het nog een keer. Ik zat in een metrorijtuig in Rotterdam-Alexanderpolder ergens en er liep daar een man rond en die werd steeds agressiever en steeds vervelender. En... in het begin dacht ik, ik ga dat negeren, ik blijf ook lekker op mijn plek zitten en die man die taait vanzelf af. Nou, die man taaide niet af. Het begon met rondlopen, maar op een gegeven moment boog hij naar die mensen toe en ging hij ze agressief aanspreken. En ik dacht, ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Niemand van die andere mensen weet dat. Het is een beetje asociaal als ik niks doe. Maar ja. Ik vond het allemaal nog best ingewikkeld, dus ik stond op, dus ik liep naar hem toe. Ik zeg, wees je stil en ga je op je plek zitten. Ja. Geen enkel effect. En ik wist het wel. Ik zeg, en nou stil zijn en gaan zitten in de naam van Jezus. Ogenblikkelijk klaar. Hij ging zitten, de volgende halte rende hij de metro uit. En dat is de kracht van Christus in je die je hebt. En die kun je dus ook nog op betere manieren gebruiken, misschien wel als ik toen deed. Maar het was een ervaring voor mij. Maar ik zei van, ik wist het wel, maar ik heb hem nu ook gebruikt. Nou, ik wens jullie God zegen toe. Laten we met elkaar als kerk en gemeente over deze dingen nog eens nadenken. En ons laten inspireren. En laten we in het algemeen als mensen ons een boodschap brengen die ons als gemeente prikkelt en inspireert. Laten we proberen daar iets mee te doen en de dingen, grote dingen van God te verwachten. Amen.